Daar zijn we weer. Inderdaad, aan het begin van het vijfde en laatste seizoen, althans wat deze Torah betreft, deze vijf boeken van Mozes. We hebben nog de laatste hoofdstukken van Numeri voor ons op deze eerste avond en alle andere avonden van dit seizoen zijn gewijd aan het laatste boek, Devarim, oftewel Deuteronomium in onze Bijbels. En daar zien we ook erg naar uit, een heel bijzonder boek in deze serie van vijf. Vanavond hebben we twee parashot te behandelen. Dat is wel eens een keuze. Dan denk ik, ik heb te weinig voor een hele avond. Maar twee is alweer een beetje veel. We zullen kijken. De parashot Matot en Mas'e. En dat woord Matot, dat betekent zoveel als stammen. Dat vindt u aan het begin van hoofdstuk 30, nummer 30. Mozes sprak tot de hoofden van de stammen van de Israëlieten. En in nummer 33, daar lezen we in het eerste vers, dit zijn de rustplaatsen van de Israëlieten. Maar dan in vers 2, Mozes schreef hun vertrekpunten op. Dat is wel een aardige vondst. Ik heb hiervan gemaakt uittochten. Het komt van een werkwoord, het woord mas'e komt van een werkwoord nasa, dat uittrekken betekent. Men trok elke keer weer uit van de ene pleisterplaats naar de andere. Nou, dat is heel wat. Dat zijn zeven hoofdstukken. Drie die horen bij de eerste en vier die horen bij die tweede parasha van vanavond. Ik ga het maar niet opsommen. Het is keurig verdeeld. De eerste helft gaan we het hebben over de parasha Matot en de tweede over de parasha Mas'e. Het begint in nummer 30 met het hoofdstuk over allerlei geloften. Het gaat toch wel redelijk snel, want het wordt zeer breed uitgemeten en voor de uitleg is het... Hebben we daar minder woorden voor nodig? Nog even in herinnering roepen na nummer 28 en 29. Daar ging het over de offers. Gaat het nu over de geloften van Israël? Dat verband is wel even belangrijk. De offers is dat wat God voorgeschreven heeft. En die offers vormen de basis van zijn relaties tot het volk Israël. Maar de geloften... Althans in de beeldspraak, dat zijn de geloften die Israël aflegt naar de Heere God toe. Dat wordt hier gedaan in de vorm van de beeldspraak van de dochter en de echtgenote. We zullen dat direct zien. En die dochter en die echtgenote die verwijzen ongetwijfeld naar Israël zelf. Dat zowel dochter van God is of zoon van God, als ook, maar ook dochter en echtgenote. Gemalin, de Heere, noemt zich de man, de echtgenoot van zijn volk. En geloften hebben te maken met de trouw en de toewijding van deze dochter, respectievelijk echtgenote, naar de Heere God toe. En dat moet ter sprake komen nu Israël op het punt staat het beloofde land te betreden. We zeggen dat wel eens zo. Aan de ene kant hangt alles af van Gods trouw. Dat zie je in die hoofdstukken over de offers. We leven uit 100% genade en dat gold ook voor Israël. Maar aan de andere kant is er ook sprake van Israëls trouw. 100% verantwoordelijkheid van de kant van Gods volk. Zowel Israël toen als Gods volk vandaag. Laten we eerst maar even kijken over wat voor gelofte het gaat. In de eerste plaats over de gelofte door een man. Niet een jongen die nog onder verantwoordelijkheid van zijn vader staat, maar een man. Daarvoor geldt... Houd je aan je woord, tal hem niet met de uitvoering ervan. Deuteronomium 23 vers 21 zegt nog eens uitdrukkelijk dat als een man een gelofte aflegt naar de Heer toe, want daar gaat het natuurlijk om, het is niet een belofte aan je collega of aan je vrouw, maar een gelofte aan de Heer en hij zou die breken, dan zou hij daarmee schuldig zijn. Het zou zonde zijn, dat wordt daar uitdrukkelijk genoemd. Is het een jonge dochter in het huis van haar vader, dan is de vader ervoor verantwoordelijk wat hij met die gelofte doet. Op het moment dat zij die uitspreekt, moet hij snel een beslissing nemen. Diezelfde dag nog. Laat ik die gelofte staan? Of denk ik bij mijzelf, ze weet niet wat ze zegt, of ze kan die gelofte nooit waarmaken. Laat ik er mijn veto over uitspreken. En dat doet hij dan onmiddellijk. Hij kan er niet te lang mee wachten. En dan is zij daarvan ontslagen. Dan zegt hij eigenlijk... Je belooft dat wel, maar ik weet dat jij dat niet kunt waarmaken. Ik ontsla jou onmiddellijk van die gelofte. Mijn getrouwde vrouw, als het geloften zijn van voor haar huwelijk, dan is voortaan de man en niet langer de vader verantwoordelijk ervoor of die gelofte rechtsgeldig blijft of niet. Dus hij handhaaft die belofte, gelofte, Of hij handhaaft die niet. Hij zegt, oké, ik stap met jou in het huwelijksbootje, maar die gelofte van jou, die neem ik niet voor mijn rekening. Die zijn vanaf nu niet meer geldig. Als het om een weduwe gaat of een gescheiden vrouw, dan valt ze natuurlijk niet meer onder haar vader, maar ook niet onder een man. Dus dan is ze geheel zelf verantwoordelijk voor die gelofte. En ten vijfde zijn het geloften door een getrouwde vrouw, geloften die ze tijdens haar huwelijk heeft afgelegd. Dan is de man verantwoordelijk ervoor of hij die geloften laat staan of niet. En dat moet hij dan ook weer onmiddellijk uitspreken. Dat hebben de rabbijnen allemaal precies uitgelegd. Dat moet op diezelfde dag gebeuren, anders geldt het niet meer. Die man kan ook niet later op zijn zwijgen terugkomen. Hij kan niet na een week zeggen, nou, ik heb er nog eens over nagedacht, maar eigenlijk vind ik het helemaal niks. Nee, de gelofte blijft staan. Door zijn zwijgen maakt hij zich mede verantwoordelijk voor de vervulling ervan. Nu kun je natuurlijk bij een dergelijk hoofdstuk hele verhandelingen houden over het verschil in positie van man en vrouw. En die vrouw lijkt toch een lagere positie te hebben dan de man. Dat is in feite ook zo. Die man beslist of haar geloften rechtsgeldig zijn of niet. Wel bij een man dat niet aan de orde is. Maar voordat u nou over dit oude boek een dergelijk oordeel velt, is het wel eens goed te bedenken dat in Nederland die situatie nog maar vrij relatief recent is veranderd. Ik weet niet precies wanneer het was, maar het zou me niet verbazen als 100 jaar geleden een vrouw ook nog steeds niet zelfstandig een verklaring voor de rechter kon afleggen of een akte kon laten passeren of wat dan ook, zonder de toestemming van haar vader of haar broer of haar man of wie dan ook. Dus zelfs in onze landen is dat relatief gesproken nog maar recentelijk veranderd. Maar wat mij veel meer interesseert is, wat hebben deze dingen nou te betekenen? Het is zo uitvoerig in dit hoofdstuk uiteengezet. Ik heb het maar kort samengevat. En ik gaf het al even aan. Ik denk dat je dit alleen maar kunt begrijpen vanuit de gedachte dat God zowel Israëls vader is. Exodus 4 vers 22. Laat mijn zoon gaan. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Dat is de mannelijke metafoor en dan is God de bruidegom. Maar God is ook de bruidegom van zijn volk en dan is Israël een vrouwelijke metafoor. Dan is zij de echtgenote. Dus ze is hier zowel zoon als echtgenote. Maar in beide gevallen heeft zij gelofte afgelegd en die gelofte heeft God laten staan. We hebben dat destijds gezien in Exodus 19 en ook in Exodus 24... dat Israël 3 maal daar heeft uitgesproken, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dat is een gelofte die zij op zich genomen heeft, zonder dat ze wist wat ze zei. Ik spreek maar even de zijvorm, want het gaat hier steeds over de dochter of de echtgenote. Ze wist niet wat ze zei, maar de Heere God heeft daar niet tegen ingesproken. Hij heeft dat laten staan en in feite geldt dat nog steeds. En de vromen in Israël erkennen dat met vreugde. Voor hen is de wet een vreugde, de Torah. Maar ook voor de goddelozen geldt nog steeds, zij kunnen aangesproken worden op de Torah. En wat het beeld van de weduwe of de gescheiden vrouw betreft, dat vinden we ook in het Oude Testament in de profetieën terug. In Jesaja 50 en 54 eigenlijk is dat maar een voorbeeld, maar die metafoor komt heel vaak terug. Daar is Israël de vrouw die voor een tijd lang verstoten is, maar na een kort ogenblik van toorn neemt God haar weer in barmhartigheid aan, zoals je het zo mooi leest in Jesaja 54. En in die tijd is ze zelf verantwoordelijk voor wat zij gesproken heeft. Er zijn dus geloften waarover God als het ware zijn veto uitspreekt, die hij als het ware niet van toepassing maakt. Ik denk dat we daar een mooi voorbeeld van hebben in Matteüs 27 vers 25. U weet wel dat beruchte woord dat zoveel eeuwen lang tegen Israël is aangevoerd. Waar de Jeruzalemmers gezegd hebben in het proces van Yeshua, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, de eerste dwaling is natuurlijk al dat we dat toegepast hebben op het hele Israël van toen. Wat al onbillijk is. De Israëlieten in de andere landen hadden daar niks mee te maken. En nog minder de Israëlieten van latere generaties. Maar de tweede grote vraag is of de Heere God dat woord überhaupt heeft laten staan. In mijn boekje Zegen en Vloek heb ik dat helemaal uitgewerkt. Omdat er vervloekingen zijn die een mens kan uitspreken. Dat is een beetje een parallelle gedachte. En die de Heere God krachteloos maakt. Zodat ze geen doel treffen. Maar het geldt ook voor sommige van onze eigen overmoedige geloften die wij niet kunnen waarmaken. Maar er zijn ook geloften, ik noem dat net al uit Exodus 19 en 24, die hij laat staan. Hoe het ook mogen zijn, de man die een gelofte van zijn dochter of van zijn vrouw laat staan, neemt daarmee de last van die geloften op zich. En uiteindelijk betekent dat dat God de last van Israëls geloften in Yeshua gedragen heeft. Hij heeft de volle consequenties daarvan op zich genomen. Doordat Yeshua in de eerste plaats op het kruis al de ongerechtigheden van het volk, voor zover ze daarover verootmoedigd waren, op zich genomen heeft, dus hun wetsovertredingen tot de zijne heeft gemaakt, en in de tweede plaats door zijn werk kan er een nieuw en hersteld Israël zijn in de toekomst. En diezelfde toepassing kun je natuurlijk ook maken op het volk van God van vandaag de dag. In het laatste regeltje staat eigenlijk heel veel, waar ik ook niet te veel over uit wil wijden, maar die geloften hebben eigenlijk te maken met de hele toewijding van het volk van God, zowel Israël als van onszelf vandaag de dag. Je kunt zo eenzijdig de nadruk leggen op de feitelijke bekering, op wedergeboorte en bekering, dat er te weinig nadruk kunt leggen op het feit dat wij geroepen worden tot toewijding. In Matteüs 28 gaat het evangelie erop uit om alle volkeren tot discipelen te maken, dat wil zeggen tot volgelingen van Yeshua. En niet simpelweg mensen te roepen tot bekering en vergeving van zonden zoals het in Lucas 24 staat. En wat mij trof was een woord uit Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven. In die volgorde. Met andere woorden, het is niet zo alleen maar een moment of een reeks van momenten waardoor je eens en voor altijd het eigendom van de goede herder bent. Voor de goede herder is het vanzelfsprekend dat de echte schapen niet alleen maar zijn stem horen, maar daardoor komen tot navolging. En geloften hebben het karakter van toewijding. Geloften naar de Heere God toe betekenen, ik neem op mij om u te dienen. Dat kun je alleen maar zeggen in het besef van eigen nietigheid, in het besef van de noodzaak van de Heilige Geest, maar dat verandert niets aan het principe. Je kunt Yeshua niet alleen maar aannemen als de Heer van je leven, als de Heiland van je leven. Je zult hem aannemen als je Heer, als degene aan wie je voortaan je leven toewijdt. En daarom is het allerbelangrijkste kenteken van de bekering ook niet het mooie bekeringsverhaal dat iemand kan vertellen, maar de vruchten van de bekering die tot uitdrukking komen in een leven van toewijding en overgave. En die hebben dat karakter van geloften. Mijn schapen volgen mij. Dat is hun kenmerk, anders zijn het geen echte schapen. In hoofdstuk 31 gaat het over de strijd tegen Midian. En de grote Joodse commentator heeft al op gewezen, Rashi, dat er geen strijd is tegen Moab. Je zou kunnen zeggen, ja, maar Moab was toch eigenlijk de grote boosdoener. Die hebben Israël toch verleid tot zonde in de persoon van Bileam. Maar Rashi neemt het een heel klein beetje voor ze op door te zeggen, ja, maar die Moabieten die hadden tenminste nog een reden om zich door Israël bedreigd te voelen. Dat eraan kwam en dat ze dan begonnen te spartelen en gekke dingen doen, dat kun je nog een beetje begrijpen. Maar dat Midian erbij betrokken werd, die een bondgenoot werd van Moab, terwijl Midian helemaal niet bedreigd werd, die woonde daar in die woestijn, dat is eigenlijk veel kwalijker. En daarom richt de toorn des Heren zich op Midian. Het is in deze hoofdstukken heel belangrijk dat we constant bedenken, het gaat hier om de voorbereiding op het Heilige Land. Straks komt nog het hele boek Deuteronomium, maar het gaat constant nu om de vraag. We zijn immers al in de velden van Moab. We hebben de woestijn achter ons gelaten. De harten, de ogen zijn gericht op het Heilige Land. En Mozes zal dat land niet mogen binnengaan, maar één verantwoordelijkheid heeft hij op zijn minst nog. Hij zal niet sterven voordat de schanddaad van Bileam is uitgewist. Dat wat Bileam tot stand heeft gebracht, namelijk het volk te verleiden tot afgoderij en hoererij. In hoofdstuk 25, vers 16 tot 18 was dat al bevolen, hebben we destijds gezien. Maar hier wordt het uitgeoefend, die straf. Of zoals vers 3 zegt, de wraak Gods. Om eens even mooi om dat naast elkaar te zetten. Israël moet zich wreken voor wat Midian hun heeft aangedaan. Maar het is ook Gods wraak. En dat is ook de enige reden voor onze wraak. Mij is te wraken, zegt de Heere God, En dat betekent dus ook dat er alleen maar ruimte is voor wraak als het werkelijk Gods wraak is. Als we alleen maar instrumenten zijn om Gods wraak uit te oefenen en het niet alleen maar gaat om onze eigen eer en onze eigen belangen. En dat het om Gods zaak gaat, dat zie je ook uit het feit dat het eigenlijk een relatief klein leger is dat erop af wordt gestuurd. 12.000 soldaten en niet onder leiding van Jozua, dat zou je verwachten. Die leidde het volk tegen Amalek in Exodus 17, maar onder leiding van een priester. Pinehas, die de opvolger zal worden van Eleazar. Hij was ook de man die, zoals u zich nog herinnert, het initiatief nam om de toren van God uit te storten over het volk nadat het zich afgegeven had met die Moabieten en Midianieten. Hoe kleiner het leger is, hoe meer eer God krijgt, want dan zit het niet meer in menselijke kracht. Een heilige priester met de heilige bazuinen, weet u nog, die zilveren trompetten uit nummer 9, die gaan voorop. Het is Gods wraak, het is Gods strijd. Er is veel verwarring over geestelijke strijd. Men gooit het allemaal door elkaar en ik heb het daarom even op een rijtje gezet. Als je het goed bekijkt, dan zou je in principe 8 soorten geestelijke strijd kunnen onderscheiden. In de eerste plaats moet je onderscheid maken tussen de strijd in de woestijn, om even bij de beeldspraak te blijven, en de woestijn in het beloofde land. In de tweede plaats moet je een onderscheid maken, en dat gebeurt ook al heel weinig, tussen een verdedigende strijd en een aanvallende strijd. De verdedigende strijd in de woestijn die vind je in het voorbeeld van Amalek. Amalek valt het volk aan op zijn zwakke plek. En dan moet je je verdedigen daartegen. Amalek moet worden afgeslagen. Dat gebeurde daar in Exodus 17 onder leiding van Jozua. Dat is een strijd waaraan je geen schuld hebt. Amalek is niet te vermijden. Wie door de woestijn gaat, wordt door Amalek aangevallen. Daar heb je geen schuld aan, daar kun je ook niks aan doen. Je kunt hoogstens wat aan doen als die zou overwinnen. Dat is wel je eigen schuld. Je moet je verdedigen, maar dat kan in Gods kracht. Mozes zit op de berg en treedt voor het volk tussen beiden. Dit is hier in bij Midian een aanvallende strijd en die heeft Israël zichzelf wel op de hals gehaald. Als ze niet hadden gezondigd tegen de heren door die afgoderij en hoererij met Midian en Moab, dan hadden ze zich deze strijd kunnen besparen. Als er een strijd is waar je zelf schuld aan hebt, dan is het altijd ook een strijd die je te vermijden was geweest. Je hebt jezelf in de moeilijkheden, in de narigheden, in de nesten gewerkt. En dan moet je strijd leveren om er weer uit te komen. Dat had niet gehoeven. De derde strijd is de aanvallende strijd in het beloofde land. Namelijk om dat land te veroveren. Dat is ook een strijd waarin je geen schuld hebt. Integendeel, is helemaal niet aan de orde. Het beloofde land is letterlijk door de Heere beloofd. Maar dat wordt geestelijk je eigendom waar je ook persoonlijk je voet op zet. Zo staat het in Jozua 1. Je moet je toe-eigenen wat de Heere je heeft geschonken. Dat zinnetje moet u even goed vasthouden. Hij schenkt het je, maar hij schenkt ons allemaal een heleboel waar wij nooit onze voedsel op zetten. Wat we ons niet toe-eigenen. Het is te veel moeite of we zijn tevreden met een heel klein cadeautje van de Heere God. En dat is heel jammer. Je hebt je deze strijd bespaard. En dan heb je wel schuld natuurlijk daaraan. Maar dat je die strijd moet leveren, daar heb je geen schuld aan. Zonder strijd zul je nooit werkelijk in het geestelijk bezit komen van alles wat de Heer ons heeft geschonken. Maar in de richtende tijd zie je een verdedigende strijd. Het land is veroverd, maar het wordt aangevallen. Het zij door de mensen die je niet hebt uitgeroeid, de Kanaanieten in het land of volkeren van buitenaf. En meestal was dat eigen schuld. Als ze geestelijk achteruit gingen, in zo'n zwakke periode, dan kon de vijand weer opspelen. Meestal was dat dus een strijd die te vermijden was geweest. Hoe kom ik op 8 door die 4, 1AB, 2AB te verdelen in 2, elk wel schuld of geen schuld? Maar ik heb deze 4 er zo even uitgelicht. Die andere 4 moeten zelf maar eens uitwerken of dat gaat lukken. Maar er zijn dus vele vormen en typen van strijd die je allemaal in het Nieuwe Testament ook terugvindt. Maar dat zou veel te ver voeren om dat uit te werken. Maar daarmee heb ik ook even aangegeven wat het typische karakter is van deze strijd tegen Midian. Nou, het wordt een grootse overwinning. Zelfs Bileam wordt gedood. Dat is wel een beetje vreemd, want we denken, wat deed die dan in Midian? Die woont een heel andere kant uit. Maar Rashi verklaart dat Midian daar was om zijn loon op te eisen. Hij had succes geboekt tegen Israël en daar had hij geld voor willen eisen. En ja, die Bileam, In hoofdstuk 23 vers 10 zegt hij, mocht mijn einde zijn als dat van de Israëlieten. Hij wilde de dood des oprechten ondergaan. Maar wat het werd, was de dood van de goddeloze. Als iemand de dood van de rechtvaardige wil sterven, is dat niet voldoende, die wens. Dat zie je bij Biliam. Hij kan wel zoveel wensen, maar het is er niet van gekomen, omdat hij nooit zich bekeerd heeft tot de Heere God. De mannen worden gedood en de vrouwen en de kinderen worden gevangen genomen. Dat was natuurlijk niet wat de Heere God had opgedragen, dat zullen we zo wel horen. De steden van de Midianieten worden geplunderd en verbrand en de gevangenen en de buit worden naar Mozes en Eleazar gebracht. En die ontmoeten hen buiten de legerplaats, want een leger dat strijdt, ook al is het een goede strijd, kan dat nooit doen zonder zich te verontreinigen. Je komt met doden in aanraking, met bloed. Dus ze moeten nog even buiten de legerplaats blijven. En dan ziet Mozes wat ze allemaal gedaan hebben. Mannen doden is al een vreselijk ding, maar vrouwen en kinderen doden is natuurlijk ook een vreselijk ding. En toch, je moet rigoureus in die dingen handelen. Mozes is boos, hij zegt, dit zijn de vrouwen die juist de mannen van Israël verleid hebben. Blijkbaar waren ze nog steeds daar gevoelig voor. Die vrouwen waren schuldig en daarom werden alle jongens gedood en alle vrouwen die niet meer maagd waren, terwijl de maagden gespaard bleven. Niet dat die nou zo'n leuk leven kregen, die werden eigenlijk slavinnen, gevangenen. Maar de anderen werden allemaal op last van Mozes gedood. Je ziet dat later bij Saul ook weer. Het is moeilijk om recht door zee en rigoureus in die dingen te zijn. De soldaten worden gereinigd en staan niet bij hoe, maar dat kan alleen maar door dat reinigingswater zijn wat we in nummer 19 tegenkwamen. De gevangenen worden gereinigd en de kleding wordt gereinigd. En alle metaal dat de mannen bij zich hadden gehad, wordt dubbel gereinigd. Gelouterd door het vuur en nog eens ontzondigd, dus door besprenging met het reinigingswater. Met de stoffen gebeurt alleen dat laatste natuurlijk, want als je die door het vuur heen gaat, laat gaan, dan blijft er niks van over. In de toepassing is het heel belangrijk. We hebben twee belangrijke toepassingen in het Nieuwe Testament van de woestijnreis. De ene is in 1 Korinthe 10, de andere heb ik je niet vermeld, dat is in Hebreeën 3 en 4. Het is wel goed om dat er nog even bij te bedenken. In 1 Korinthe 10 vergelijkt Paulus de gemeente van God met Israël in de woestijn. Ze zijn allemaal uit Egypte uitgetrokken, verlost uit de slavernij van Egypte, althans in elk geval uiterlijk. Daar is een volk van God in de woestijn. Ze hadden dat geestelijk water en voedsel, waarbij Paulus duidelijk zin speelt op doop en avondmaal. Maar staat er dan heel triest in 1 Korinthe 10. De meeste van hen had God geen welgevallen. En ze zijn neergeveld in de woestijn. En dan zegt hij A, het was afgodendienst. B, ontucht. C, God verzoeken. D, rebellie. Al die gevaren bedreigen ons ook. En er is strijd voor nodig om je daarvan te onttrekken. Daar staat ook ontvlucht. Soms moet je strijden door te vluchten. Dat is heel belangrijk. Er staat een paar keer in het Nieuwe Testament, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En andere keren staat ontvlucht de begeerte van de jeugd. Ontvlucht de afgoderij. Ontvlucht de ontucht. En dat is een heel belangrijk beginsel in alle geestelijke strijd. Te weten wanneer je moet weerstaan en te weten wanneer je moet vluchten. En Jozef die wist wanneer hij moest vluchten toen de gevaren te dichtbij kwamen. Midian verhindert, ik noem dat altaar hier omdat het daar in 1 Korinthe 10 ook over gaat. Uiteindelijk gaat het daar naar het avondmaal toe, naar de tafel des Heren zoals het daar mooi genoemd wordt. En eerst wordt verteld over al die dingen die de gemeenschap aan het altaar bedreigen. Strijd is nodig als een geestelijke voorbereiding op het land. Maar in 1 Korinthe 10 ook heel simpel als geestelijke voorbereiding op het avondmaal. Nou, er is reiniging nodig vanwege de besmetting, maar er is ook rijke buit. Jacob Sforno zegt, de buit was voor het hele volk, aan de aanleiding van vers 27... Want die 12.000 mannen, dat was niet alleen voor hen, het hele volk was erin betrokken. Die 12.000 mannen vertegenwoordigden het hele volk. Ze waren allemaal betrokken geweest in de zonden, maar ze waren nu ook betrokken in de wraak. Dus mocht het hele volk delen in de buit. En vervolgens, van alles wat ze ontvingen, moesten ze een heffing betalen. 0,2% van het leger, die hebben harder gewerkt per slotverrekening, dus die hoeven maar weinig te betalen. 2% van het volk en die heffing is voor het heiligdom. Ook een heffing van de gevangenen, dat zijn die slaven en slavinnen vooral, waar ik straks al over had. Het gaat om de rest van de buit, dat wat het leger onderweg niet opgegeten had, aan dieren natuurlijk, voedsel. En dat wat onderweg gestorven was, dat telde niet mee. Maar alles wat er over was, dat werd verdeeld onder het volk en onder het leger. En het wordt allemaal zeer uitvoerig opgezond. Daar ga ik u natuurlijk niet mee vermoeien in vers 32 tot 47. Alle maagden, alle schapen, alle runderen, alle ezels. Plus de heffing daarvan die voor de cultus was bestemd. En het is mooi van die geestelijke strijd. Het is ellendig als je in een positie hebt gemanoeuvreerd dat die strijd nodig is geworden. En om een heel simpel voorbeeld, als je het nalaat om te getuigen waar je staat, wat het geloof betreft, op jouw werk, omdat je bezorgd bent over al die heidenen om je heen en dus maar liever je mond houdt. Vroeg of laat komt het moment dat je daar wel mee voor de dag moet komen en dan is het veel moeilijker. Je had het veel beter op de eerste dag kunnen zeggen. En dan is er strijd, want dan zeggen de mensen, oh, dat had ik ook nooit, waarom heb je dat dan niet eerder verteld en dat soort dingen. Maar de andere kant is, de strijd levert altijd zegen op. Dus je kunt zeggen, het levert ook een buit op die Israël anders niet ontvangen zou hebben. Hoewel de strijd hun eigen schuld was, leverde het een buit op die ze anders niet hadden ontvangen. En dat is altijd zo. Als we geestelijke ervaringen opdoen die door de diepten heen gaan, hadden we dat kunnen vermijden als we niet in de fout waren gegaan. Maar aan de andere kant, die ervaringen leveren zegen op die je anders ook niet had gekend. De aanvoerders van die 12.000, die brengen nog eens een heel speciaal offer. Er was toch ook een besef, een offer, nee sorry, ik bedoel daarmee dat ze een offer brachten voor hun verontreiniging. Want een dergelijke wraakoefening gaat niet zonder verontreiniging. En nu zeggen we nog een stapje verder, het gaat ook niet zonder dat je daarmee toch ook weer op je eigen zondigheid wordt teruggeworpen. Daarom is er verzoening nodig. En dit is een heel uniek voorbeeld van verzoening in de Torah. Dit is namelijk nu eens niet een verzoening door bloed, hoewel het natuurlijk nooit los te maken is van het dagelijks brandoffer en het jaarlijkse zondoffer op Yom Kippur. Maar het is hier verzoening door goud en zilver. En Petrus lijkt daarop te zinspelen in 1 Petrus 1... als hij zegt, wij zijn niet vrijgekocht door zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Yeshua. We hebben dat destijds ook al gezien bij het zilver in de tabernakel. Dat herinnert eigenlijk altijd aan de losprijs die voor ons is betaald. Hij heeft zijn leven gegeven tot een losprijs, of zoals de Statenvertaling zegt, tot een rantsoen voor velen. Dat vind je zowel in Matteüs 20 als bij Paulus in 1 Timotheus 2. Yeshua heeft de losprijs betaald. En dat zien we terug in de beeldspraak van de Bijbel, in dat goud en dat zilver, dat hier als een offer aan de Heere God wordt aangeboden en dat natuurlijk gebruikt wordt ten dienste van het heiligdom. Het is de eerste verrijking van het heiligdom, al dat goud en dat zilver, na de constructie ervan, zoals we dat vonden in het boek Exodus. Later vind je iets dergelijks in 1 Kronieken 26. Dan is er ook weer strijd en is er ook weer rijke buit. En die wordt voor het heiligdom gebruikt. Maar daar is het al met het oog op de tempel van Salomo. Dat is eigenlijk ook vandaag zo. Bij alle strijd die ook Gods kerk vandaag heeft door te maken, moet je altijd afvragen, niet alleen maar waar hebben we zelf ons verzondigd, waar is er reiniging nodig, een offer dat we vinden in het werk van Yeshua, maar ook wat kunnen we bijdragen tot verrijking van Gods gemeente. Er zijn te veel mensen in de gemeenten die alleen maar daar zitten om te ontvangen. En die eigenlijk nog nooit geconfronteerd zijn met de vraag, wat kan ik nou eigenlijk bijdragen tot verrijking van Gods kerk? Wat kan ik betekenen? En niet alleen maar wat kan de gemeente voor mij betekenen? Dat is een vraag van baby's in het geloof. De vaders en de jongelingen die vragen, wat kan ik betekenen voor de gemeente? Dat is precies het omgekeerde. Nou, dan hebben we het nog wat deze eerste parasha betreft. Ruben en Gad. Twee stammen die aangekomen zijn in het land dat veroverd is op Sion. En Och, Sion de koning van Ammon en Och de koning van Bazan. En ze zeggen bij zichzelf in dat land van Och, Och, het is hier eigenlijk best mooi. Waarom zouden wij nog een stap verder gaan? Wij zijn eigenlijk al dik tevreden. Verder heet het steeds Gad en Ruben. Misschien heeft Ruben het initiatief genomen, maar was Gad toch eigenlijk de feitelijke woordvoerder. Zij komen met een verzoek bij Mozes en zeggen, het is hier fantastisch. Dit is hier schitterend land, we hebben veel vee en het is prachtig land voor die grote kudde. Zouden wij eigenlijk wel graag hier willen in beslag nemen. Zou dat kunnen? En Mozes heeft in eerste instantie daar grote moeite mee. Want hij zegt, luister, wacht het volk nog een hele zware strijd. Dat hele land moet veroverd worden. Hier is het land al veroverd. Maar het land aan de andere kant van de Jordaan, dat moet nog veroverd worden. En als jullie nu al beginnen van, nou ja, laten we dan maar hier blijven. Het is hier eigenlijk mooi genoeg. Wat zal de rest van het volk dan wel niet denken? Die hebben dan ook geen zin meer om het land, om de Jordaan over te steken. En dan de strijd aan te binden met al die Kanaanieten die daar wonen. Jullie zouden het volk ervan afbrengen om die strijd aan te gaan. Denk maar aan Kades Barnea, waar dat destijds ook gebeurd is. We weten wel met die 12 verspieders. Toen het hele volk een zwerveling moest worden in de woestijn. Daarop komt een belangrijk antwoord van Gad en van Ruben. Maar, zeggen ze, ja, maar zo is het niet. Wij gaan wel degelijk meehelpen. Dat wil zeggen, de soldaten onder ons, de strijdbare mannen, die zullen meetrekken over de Jordaan. En die zullen helpen om het hele land te veroveren voor de overige 10 stammen. En als dat klaar is en als het verdeeld is, dan gaan wij gewoon naar huis. Dan moet je hier al heel goed opletten. Dat is natuurlijk heel mooi aangeboden van Gad en Ruben. En het wordt in feite ook geaccepteerd. Maar de goede opletter, die ziet meteen dat dit betekent dat die vrouwen en de kinderen achterblijven. Die vrouwen en kinderen zijn nooit door de Jordaan gegaan. En de gevolgen daarvan, die zal ik u direct schilderen. Als ik weer even een toepassing mag maken, er zijn heel wat gezinnen waar vader en moeder als het ware wel de doodsrivier zijn overgestoken en geestelijke bezittingen ingenomen hebben, maar nooit de moeite genomen hebben om hun kinderen daarin, voor zover het in hun vermogen ligt, te laten delen. Alsof het allemaal voor hen zelf is en ze niet de moeite nemen om hun gezinnen ook in deze geestelijke rijkdom te laten erven. En die gezinnen zijn er helaas heel wat. Waarvan de ouders later ook zeggen, we begrijpen het niet, we hebben het zo goed voorgedaan. Nou, dat hebben ze dus juist niet. Ze hebben voor zichzelf wel geestelijk geconsumeerd. Maar ze hebben hun kinderen nooit die vreugde en dat verlangen naar dat heilige land bijgebracht. Eigenlijk hebben Ruben en Gad dat verlangen ook niet. Uit solidariteit, omdat ze anders hun zin niet zouden krijgen, gaan ze meehelpen dat land te veroveren. Maar eigenlijk vinden ze dat niet nodig. Ze zijn tevreden met wat ze hebben. En er zijn heel wat christenen ook die uit een soort valse vroomheid tevreden zijn met wat ze hebben. Het is alsof de Heere God tegen hen zegt, ik heb heel veel voor jullie in petto. En ze zeggen, nou, dat hoeft allemaal niet, heren. Wij zijn al heel tevreden met het weinige dat we nu bezitten. Dat is een hele nare vorm van bescheidenheid. En u weet, valse bescheidenheid en hoogmoed, die grenzen onmiddellijk aan elkaar. Maar goed, Mozes accepteert het. Hij spreekt dat af met zijn opvolgers, Jozef, Jozua en Eleazar, de opvolger van zijn vader Aaron. En intussen is de halve stam Manasse ook wakker geworden en die denken, hé, dat vinden wij eigenlijk ook wel mooi. Dus het wordt het gebied van de stam Gad, de stam Ruben en de halve stam Manasse dat daar wordt uitgemeten. Zij ontvingen de rijken van Sion, koning van Ammon, och de koning van Bazat. Vaak wordt dat land ook aangeduid met de term Gilead. Soms lezen we in de nacht ook over Gad en Gilead als een aanduiding voor dat overjordaanse. En er worden zelfs heel wat verzen aan besteed om duidelijk te maken welke steden die 2,5 stammen daar gebouwd hebben of ingenomen hebben. En we zien ook dat zij sommige van de namen van die steden veranderd hebben. Dat waren steden die daar heidens afgoden waren genoemd. Dus ze laten in allerlei opzichten van hun goede wil blijken doordat ze die namen veranderen. Maar kijk nou eens nog wat nader naar de toepassing. In de eerste plaats, wat zijn Ruben en Manasse van huis uit? Dat is ook wel frappant. Dat zijn natuurlijk allebei ontroonde eerstgeborenen. Ruben moest de eerste plaats afstaan en die ging naar Juda. Manasse moest de eerstgeborene afstaan aan zijn jongere broer Efraim, de twee zonen van Jozef. En God is ook maar de zoon van een slavin. Je zou kunnen zeggen, het zat in hun oorsprongen al niet lekker. Het is eigenlijk een heel triest contrast met Mozes. Mozes mocht het land niet beërven, maar hij verlangde daar zo naar. Er zit iets heel triest in. Hij mocht niet, maar hij wilde wel. Ruben en Gad wilden niet, maar ze mochten wel. Ze hadden ook een deel kunnen krijgen in het beloofde land. Zoals je dat uiteindelijk in de laatste hoofdstukken van Ezechiël ziet, waar je het land ziet zoals het verdeeld zal worden over de 12 stammen in het Messiaanse Rijk. En dan vind je Ruben en Gad en Manasse ook in het eigenlijke heilige land en niet in het overjordaanse. Dat betekent ook dat je bij deze stammen mag verwachten dat hun geestelijke inzicht niet erg diep gaat. Dat gaan we nou verder niet bespreken, maar in Jozua 22 zie je dat ze een altaar bouwen wat grote consternatie opwekt bij de rest van Israël. Dat krijgen we nu. Gaan ze nou ook nog eens een keer een eigen altaar oprichten, gaan ze zich nog verder vervreemden van de rest van het volk. En dan zeggen Ruben en Gad en een halve stam Manasse, ja nee, maar dat is niet de bedoeling om daar offers op te brengen hoor. Dat weet je ook niet zeker natuurlijk of ze dat stiekem toch niet van plan waren, maar ze zijn geschrokken van de reacties. Nee, het is alleen maar als een soort herinnering enzovoort. Ze hebben een heel mooi verhaal bij, maar je hebt een naar gevoel bij. Je denkt die mensen zijn te ver weg. Ze bewegen zich in het grijze gebied tussen het land van God en de wijde wereld. In elke gemeente zijn dat de meest kwetsbare gemeenteleden. Je ziet dan ook in 1 Kronieken 5 vers 25, 26 wordt dat uitdrukkelijk gezegd. Als de koning van Assyrië, koning Poel, als hij komt om het land Israël te veroveren, dan zijn dit de eerste stammen uiteraard, die staat het dichtst bij hem, die in zijn handen vallen. Voordat de rest van het land aangetast wordt, zijn Gad en Gilead al overgegaan in Assyrische handen. Dit soort mensen die zich in het grijze gebied ophouden, vallen als eerste ten prooi aan de vijand. Ze zijn levensgevaarlijk bezig. En ik heb het al gezegd, ik herhaal het hier nog zwart op wit. Denk aan de gezinnen van die Rubenieten en die Gadieten. Denk aan hun kinderen. Die vaders hebben geholpen om het land te veroveren, maar hun zonen weten daar niet meer van. Hun kleinzonen weten daar niet meer van. Ze zijn nooit over de Jordaan gegaan. En als ik de Jordaan hier even als type neem, dat is de doodsrivier van de verwerkelijking met Yeshua gestorven en opgewekt zijn, dan hou je hier een godsdienstigheid over die het heel wat generaties kan volhouden. Er is in Nederland met alle ontkerkelijking nog verschrikkelijk veel godsdienstigheid die het jaren, generaties, eeuwen volhoudt. Je mag nog blij wezen dat die mensen allemaal naar de kerk gaan, maar het is uitwendige godsdienstigheid. Ze zijn nooit door de Jordaan gegaan. En de schuld, die mensen zelf hebben vaak nog niet eens de schuld in de rechtstreekse zin van het woord. Het zijn hun ouders, hun grootouders, die hun die godsdienstigheid hebben aangepraat. Alsof je vanzelf bij God wel behagelijk bent door trouw kerkdiensten te bezoeken en allerlei andere godsdienstige verplichtingen te vervullen. Zo is het met heel wat aardsgerichte gezinnen vandaag, hoezeer ze zich ook christelijk mogen noemen. Dat is de diepe en ook trieste les van deze 2,5 stam. Zij schipperen tussen het rijk van God en de wereld. Het is halfslachtig. Na 40 jaar zo dicht bij het land gekomen te zijn. Ze hebben allemaal die ervaringen mee doorgemaakt. Ze hebben het zelf beleefd. Dat wil zeggen hun vaderen natuurlijk, want de oudere generatie was al uitgestorven. Maar wat nu de oudsten zijn, die hebben dat als kinderen nog meegemaakt. 40 jaar lang uitkijken naar het beloofde land. Daar was je hele reis op gericht. In Exodus 15, in het lied van Mozes, was het allemaal gericht op dat grootste moment eens het land te betreden. En dan ben je er zo dichtbij. Ik citeerde straks uit Johannes. Johannes in zijn evangelie zegt altijd, als je gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Maar Paulus bekijkt het op wat andere manier. Hij zegt in 1 Timotheus 6, grijp het eeuwige leven. En als ik het even heel breed toepas, dan betekent dat zoveel als, er is altijd nog meer dat je zou kunnen erven. Je hebt nog maar een beginnetje van alle geestelijke rijkdom die de Heer God je zou willen toevertrouwen. En er zijn veel te veel christenen die daar genoegen mee nemen. Strek je daarnaar uit, het beërven van het eeuwige leven. Het komt daar twee keer voor in 1 Timotheus 6. Het is niet toevallig dat dat hoofdstuk gaat tegelijkertijd over de rijken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen degenen die rijk zijn. Ja, dan kunnen die mensen vaak ook niet helpen. Dat is, moeten ze maar eens meer zien in het reinen te komen. Maar dat gaat daar ook over de mensen die rijk willen worden. En daar wordt nogal streng over geoordeeld. En die twee dingen hangen met elkaar samen. Hoe rijker je bent van de aardse dingen, hoe minder je uitstrekt naar de dingen die horen tot het eeuwige leven. Ruben en Gad, ze zijn van die mensen, van die tussenmensen. Het zijn niet echt wereldse mensen of afgodische mensen. Ze hebben zelfs meegeholpen om Midian te oordelen. Ze gaan straks meehelpen om het land te veroveren. Ze zijn wat je zou kunnen noemen aardsgezind. En er is een enorm verschil tussen de wereld en de aarde. De wereld is het geheel van alles wat van zonde en Satan is. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. De wereld ligt in het boze, zo schrijft Johannes. De aarde is Gods goede schepping. De aardse dingen zijn op zichzelf niet verkeerd. Maar wie aardsgezind is, die heeft alleen maar die aardse dingen. Die is met niks anders bezig. En Paulus schrijft erover in Filippenzen 3 en ook in Colossenzen 3. Bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen die op de aarde zijn. Ruben, Gad en de halve stam Manasse, dat zijn de mensen die zich christen noemen, maar die zo vol zijn van de aardse dingen, dat je altijd met die pijnlijke vraag zit, zouden ze eigenlijk nog wel van andere dingen weet hebben. Van geestelijke dingen die boven al dat aardse uitgaat. Je ziet alleen maar interesse voor die aardse dingen. En zoals ik bij een schrijver las, als je veel vee hebt, weet je wat je dan doet, ga je maar heel veel aan de Heere God offeren. Dan heb je ook niet het probleem dat je zoveel van hebt dat je heel veel grasland nodig hebt. Nou, dat vond ik wel een mooie. Als je te veel hebt, dan offer je maar. Eigenlijk is dat heel triest. Ik vat het nog één keer samen. Strijden voor de zegen van het land. Want ze trokken mee met de 10 stammen om dat land te veroveren. Mooi. Maar bij alles wat je verovert, denk je, maar straks ga ik lekker naar huis. Je bent er misschien blij voor die 10 stam of 9,5 stam die dat allemaal gaan ontvangen. Je bent blij voor hun, maar eigenlijk versmaad je het zelf. Dat doen we vaak denkende christenen die zeggen, nou, als jij dat zo fijn vindt om in de Bijbel te studeren, al die geestelijke rijkdommen eigen te maken. Nou, voor mij niet nodig hoor. En dan komen ze ook nog met mooie Bijbelteksten. 1 Korinthe 2, ik wil niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, dat klopt dan ook, ze weten ook niks anders dan dat. Terwijl Paulus natuurlijk heel wat meer wist dan dat. Maar toen hij in Korinthe kwam, wou hij alleen maar dat weten. En zo, ik weet maar één ding, dat ik blind was en dat ik nu zie. Johannes 9, het is opvallend hoezeer deze mensen ook nog teksten weten te vinden om hun gelijk te krijgen. Dit is voor anderen die dat blijkbaar mooi vinden. Ik heb er geen tijd voor, ik ben druk met dit en ik ben druk met dat. Aardsgezind. En als de vijand komt, vallen zij ten eerst als eerste daaraan ten prooi. Zo is het met deze dingen. We pauzeren iets vroeger dan anders en dat vind ik niet zo erg, want de tweede parasha is een stuk langer dan deze. Dus ik hoop u exact om 9:30 weer op uw stoelen terug te vinden.